Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, de hele Europese familie was weer voor één dag bij elkaar. Bijna 50 presidenten en premiers spraken elkaar zonder agenda in Moldavië. Het was de tweede bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. Wat levert dit informele overlegorgaan eigenlijk op? Ik ben Annette van Soest en vanuit het zonovergoten Maastricht, Mathieu Segers.
Goeiedag Annette. Inderdaad, zonovergoten was het deze week. Nu is er een kleine bewolking, maar dat mag de pret niet drukken, want de temperaturen blijven zomers hier in Maastricht.
Nou, als we het over zomerse temperaturen hebben, dan moet ik toch ook al een beetje denken aan onze zomerspecial van 5 juli.
Ja, ik ook. Daar loop ik natuurlijk de hele tijd mee in mijn hoofd, Annette. En vooral ook met het feit dat, zoals het altijd gaat in die Europese politieke jaren, je denkt de zomer komt eraan, maar meestal is dat geen teken dat het rustiger wordt in de Europese politiek. Integendeel, juist voor de zomer en in de zomer gebeurt er altijd heel erg veel. Dat is nu ook het geval. Dus onze zomerspecial op 5 juli, de live show van Café Europa, die komt echt op het goede moment. Hij is in Nieuwspoort. Voordat we onze luisteraars op vakantie sturen, gaan we hun dus helemaal nog even bijpraten, zodat ze met een goede bagage, ook op het punt van de Europese politiek, de vakantiebestemming kunnen gaan bezoeken.
En we vinden het natuurlijk hartstikke leuk om onze luisteraars te ontmoeten. We ontvangen ook mooie gasten. Kisha Hekster is bij ons. Onze stamgast Dirk Marseille, die ontbreekt ook niet. En mocht je nog op zoek zijn naar wat boekentips voor op het strand of op de camping. Ik weet zeker dat je rijkelijk bediend wordt die avond, toch?
Je hebt vast
al een stapel liggen.
Ja, ik ben zelf ook druk bezig inderdaad. Maar we komen vandaag ook weer aan de leestafel toe. Dus daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Annette, komt straks.
Komt straks, maar over tips gesproken. Jij tipte een tijdje terug de Wu-Tang Clan.
Ja.
En gisteren was het concert. Hoe was het?
Het was historisch. Het was gewoon, de hele sfeer was zoals ik gehoopt had. Het was 90s hip-hop vibes all over in de Ziggo Dome. Wu-Tang Clan was in een tamelijk complete formatie en ze gaven een geweldige show weg samen met Nas, die er ook nog was als soort extra gast. Ik heb genoten en het was echt heel goed. Je zou niet zeggen dat deze mannen al in de 50 zijn.
Je stuurde ook wat live registratie door in de appgroep.
Ja, uiteraard. Ik heb jullie op de hoogte uit. Ook toen Cream, Cash Rules Everything Around Me, wat wij hebben gebruikt in onze bankenaflevering, werd gespeeld. Maar ik heb je ook wat sfeerbeelden doorgestuurd. En ik denk dat wel een goede indruk gaf van toch een hele vette show, om het zo maar eens te zeggen.
Ik was er graag bij geweest. Goed, Mathieu, in de vorige aflevering toen bespraken wij de Turkse presidentsverkiezingen. Nou, inmiddels heeft Rutte Erdogan gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Haalt Europa opgelucht adem met stabiele factor Erdogan?
Ja, we hebben het uitgebreid besproken inderdaad. Ja, in eerste instantie wel, denk ik. Maar het is toch een... Het is geen zucht van verlichting, om het zomaar eens te zeggen. Want nieuwe problemen doen we meteen op. Hè. Erdogan heeft toch best overtuigend gewonnen in die tweede ronde die er nodig was. We kennen Erdogan. Die zal dit ook verzilveren, ook in de richting van de Europese Unie. Bovendien, het grote probleem in Turkije, de Syriërs die daar zijn, de problemen die daar omheen spelen, politiek, moeten ze wel of niet blijven, was een enorm punt in de verkiezingen. En ook Erdogan zal daar voor de binnenlandse politiek iets mee moeten. En ook die asieldeal die zo overeind is gebleven onder zijn leiderschap in Turkije, de deal met de Europese Unie, ja, die zal toch ook weer, denk ik, opnieuw op tafel komen. Waarbij Erdogan zaken zal zeggen als, ja, als jullie willen dat dit doorgaat, moet er misschien toch nog weer iets meer boter bij de vis vanuit de Europese Unie. Dus ik denk dat de Europese Unie opgelucht ademhaalt, ja, maar wel op een hele ingehouden manier. Want Erdogan blijft tegelijkertijd ook een onvoorspelbare leider in een heel belangrijk en kwetsbaar gedeelte van de Europese omgeving.
Als je het hebt over vluchtelingen en asielopvang, die Turkije-deal, waar ook premier Rutte een rol in speelde, dan komen we ook in eigen land terecht. Want dit weekend, afgelopen weekend, lag de premier onder vuur op zijn eigen VVD-congres. Partijleden vinden de asielinstroom te hoog. Rutte herhaalde zijn belofte dat hij de cijfers omlaag zal krijgen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat beoordeelt, omdat dit natuurlijk een Europese opgave is.
Ja, dat is het inderdaad. En wat wel goed is van Rutte, is dat hij ook van meet af aan gezegd heeft, toen hij die belofte ook eerder al aanging naar zijn eigen partijgenoten toe, dat dit in eerste instantie in de Europese arena bevochten moest worden voor de VVD. Daar is hij zich ook voor gaan inspannen. Hij heeft allerlei reizen ondernomen de afgelopen maanden om het punt hoger op de agenda te krijgen en ook het belang van het beperken van de toestroom in Nederland specifiek. En dat is dus eigenlijk wel een realistische afspiegeling. Even realistisch als het feit dat hij daar nog weinig substantiële resultaten geboekt heeft. Want daar heeft hij anderen voor nodig. En op dit moment loopt het niet zo hard in dat asieldossier in de Europese Unie om allerlei redenen. Dus hij kan met weinig thuiskomen. En die VVD-achterban die hier zo kritisch op is, dat gedeelte, die raken dus steeds ontevredener met de op zich realistische informatie die Rutte geeft. Dus ik denk dat het best gedurfd is dat hij die belofte weer herhaald heeft. Want er zal meer moeten gebeuren dan dat er tot nu toe gebeurt in Europees verband om het perspectief wat die kritische leden bij de VVD willen hebben op dit dossier ook echt handen en voeten te geven. Dat is denk ik, dat wordt een Hercules opgave voor Rutte.
Je zegt het is gedurfd.
Het is gedurfd, ja.
VVD heeft gezegd, er moet een deal komen voor de zomer.
Ja, ik denk dat dat niet mogelijk is. Hè. Dus dat wordt dan een woordenspel. Nou is Rutte natuurlijk een grootmeester in het spel met woorden. Het afgelopen dagen is het woord pakket al gelanceerd via andere VVD-kanalen in het publieke debat. Dat betekent dat men wel een idee heeft van elementen die relatief nieuw zouden zijn, die in zo'n pakket zouden zitten. Nou, de Europese component zal daar prominent zijn. Ik denk dat Rutte hoopt dat er voor de zomer wel wat voortgang is. Hè, ook omdat partners van hem in dit dossier, zoals bijvoorbeeld de Italiaanse premier Meloni, even actief is als Mark Rutte. Dat was ook een van de eerste bezoeken die hij aflegde de vorige keer dat hij deze belofte deed. Zij reist binnenkort naar Tunesië om daar een soort Turkije-achtige deal te onderzoeken, die ook al een beetje in de stijgers lijkt te staan. Een Europese afspraak met Tunesië om de toestroom van migranten en vluchtelingen via die route wat meer in te dammen. Daar zie je dus dat er allerlei regeringsleiders met dezelfde soort problemen worstelen als Rutte. Dus daar is misschien wel een soort signaal mogelijk op Europees niveau van een club van gelijkgezinde regeringsleiders op dit dossier om te zeggen, wij gaan hier stappen zetten. Misschien wel met een klein concreet resultaat in die onderhandelingen met Tunesië. Dus ik denk dat Rutte daar een beetje op gokt. Dat hij dat mee kan nemen in dat pakket wat aangekondigd wordt en wat verder toch vooral zal bestaan uit allerlei binnenlandse maatregelen die ook nog door het kabinet moeten. Wat ik wel graag hieraan toe zou willen voegen, Annette, is dat ik het heel erg jammer vind dat deze discussie op een beetje een simplistische manier gevoerd wordt door de manier waarop dit door de VVD geagendeerd wordt. En wat bedoel ik daarmee? Allerlei oplossingen die ook werken en die er ook handen en voeten krijgen op dit moment. Bijvoorbeeld de zogeheten circulaire migratie. En ik was heel blij dat de NOS, ik denk dat het NOS-journaal was zelfs, daar nu eindelijk een keer aandacht aan besteedde vorige week. Want het speelt al heel lang en het wordt ook al heel lang geadviseerd als een element wat een oplossing op dit dossier in ieder geval dichterbij zou kunnen brengen. Een land als Spanje, ik zal het even heel kort uitleggen, heeft bijvoorbeeld te maken met allerlei seizoensarbeid waarvoor eigenlijk arbeidsmigranten nodig zijn. Nou, een land als Nederland heeft ook een arbeidsmarkt waar aan seizoensarbeid allerlei arbeidsmigratie gekoppeld is. Nou, die arbeidsmigratie leidt vaak tot allerlei situaties die ook in de sfeer getrokken worden van, ja, dat willen wij in ons land niet. Hè? De huisvesting van deze mensen, verdringing op de arbeidsmarkt, het feit dat ze wel voor een seizoen komen, maar uiteindelijk langer blijven. Allerlei zaken hangen daar boven de markt. Als je circulaire migratie inricht, zoals Spanje nu op bepaalde sectoren redelijk succesvol heeft gedaan, dan krijg je dat deze seizoensarbeiders komen. Die komen werken in het seizoen waarin ze nodig zijn, zal ik maar zeggen, in die economie. Tegen de arbeidsvoorwaarden van de binnenlandse arbeiders, dus de Spaanse in dit geval. En gaan daarna terug naar het land, in dit geval vaak Marokko, waar ze vandaan komen om het volgend jaar dit weer te herhalen. Die circulaire migratie is iets wat je in dat hele VVD-verhaal bijvoorbeeld niet hoort. Ja, ik pleit er al lang voor en ik zou het ook heel fijn vinden als die hele discussie over het vluchtelingenprobleem en het migratieprobleem en de manier waarop die vaak vertroebeld aan elkaar gekoppeld worden, uit elkaar gehaald worden en er ook verschillende elementen aan de orde komen die oplossingen zouden kunnen bieden op deelterreinen, ja, zoals maar, deze circulaire migratie.
Maar die circulaire migratie, die werkt natuurlijk vooral voor arbeidsmigranten, niet voor vluchtelingen.
Ja. Nee, die werkt niet voor vluchtelingen, maar tegelijkertijd speelt op de achtergrond hier de discussie, en zeker in een land als Nederland, en ook dat wordt in die VVD-manier van erover praten een beetje weggedrukt, moeten wij vluchtelingen niet veel eerder toegang geven tot de arbeidsmarkt.
Net zoals dat met Oekraïnse vluchtelingen gebeurt nu.
Precies, er is nu zelfs een voorstel om dat heel concreet te doen, omdat de Oekraïners die gevlucht zijn en in Nederland zijn, een ander regime wat dat betreft hebben gekregen en wel eerder konden werken dan gewone vluchtelingen. En ik denk dat dat ook een hele vruchtbare route is om snel verder te verkennen. Hè? In plaats van die versimpeling die toch een beetje op dit dossier iedere keer dreigt, doordat de VVD-achterban bepaalt wat er op de agenda komt.
Een hele kluif dus voor Rutte. Hij moet dus weer op pad in Europees verband om een oplossing te zoeken. En hij was juist net terug van een Europese trip. Want vorige week donderdag ging hij in één dag op en neer naar Moldavië. Daar was de tweede bijeenkomst van een overlegorgaan dat nog in de kinderschoenen staat. De Europese Politieke Gemeenschap. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Zeker. Bij de eerste bijeenkomst. Maar misschien kan je toch nog even kort uitleggen, wat is dat nou eigenlijk?
Nou, het belangrijkste is om te onthouden dat de Europese Politieke Gemeenschap niet de EU is. Dus het zijn de lidstaten van de Europese Unie en een heleboel andere staten die rondom die Europese Unie eigenlijk ook geografisch geschakeerd zijn, die zijn daar ook bij. Ik noem een paar voorbeelden. Oekraïne was aanwezig bijvoorbeeld. De landen van de Balkan zijn aanwezig, of ze lid zijn of niet. Want een heleboel daar zijn nog geen lid van de Europese Unie. Maar ook bijvoorbeeld een land als het Verenigd Koninkrijk is bij die bijeenkomsten aanwezig. Dus dit is een hele grote bijeenkomst van bijna 50 landen, je zei het al, waarop gepraat wordt over Europese problemen die al die landen eigenlijk gezamenlijk ook op de een of andere manier aangaan. En op dit moment is dat natuurlijk de geopolitieke turbulentie in en om Europa. En wat dat betreft heeft deze Europese politieke gemeenschap ook wel een beetje de wind in de zeilen, want iedereen die daar is, maar ook iedereen die daar van buiten tegenaan kijkt, ziet dat het best wel relevant is om met elkaar, met deze club, af en toe bij elkaar te komen om te kijken of je elkaar niet wat meer kunt steunen en helpen in deze uitdagende tijden.
Er is geen agenda, er is geen slotverklaring. Nee. Het is echt een dag praten. Volgt zo'n club dan iets nieuws toe? Of heeft het vooral een symbolische functie?
Nou, ik denk dat het voor deze opstartfase, want dit was de tweede keer dat ze bij elkaar waren, heel goed is dat er geen agenda en geen slotverklaring is. Want dat legt een enorme druk op zo'n bijeenkomst om te komen met iets.
Maar het is ook vrijblijvend.
Het is heel vrijblijvend. Maar wat, kijk, vrijblijvend is vaak niet zo slecht. Zeker niet als het alternatief is dat je met iets moet komen waarvan de kans heel groot is dat het een lege huls is. Dus als je alleen maar met een heel algemene verklaring kunt komen, ja, dan zal iedereen zeggen, wat is dit voor een onzin? Deze verklaring had ik ook van tevoren op papier kunnen zetten. Waarom zijn jullie bij elkaar gekomen? Eerst moet deze nieuwe institutie, laten we hem zo maar even noemen, zich natuurlijk vestigen. Er moet er een bepaalde geloofwaardigheid zijn voor al die landen, ook naar hun binnenlandse publiek, om te zeggen, het is belangrijk genoeg om daar naartoe te gaan. En dan is het erg van belang dat iedereen er ook is en dat er niet afgezegd wordt. En dat de regeringsleiders die daar zijn, zeggen als ze daar zijn, dat dat belangrijk is. Nou, dat is nu 2 keer gebeurd. Ik ben het wel helemaal met je eens. Dat kun je niet jarenlang blijven volhouden. Dus ze zullen nu toch redelijk snel ook in dit verband moeten gaan nadenken. Als wij de volgende keer of de volgende keer bij elkaar komen, dan zullen we misschien toch iets meer moeten doen dan alleen maar vrijblijvend bij elkaar komen en tegen elkaar en de buitenwereld zeggen dat dat belangrijk is. Dan moeten we ook nadenken over wat het dan concreet moet opleveren.
Maar op dit moment, zeg jij, is het eigenlijk al de grootste verdienste van deze nieuwe institutie dat iedereen bij elkaar komt.
Zeker. Het is bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk, ik noem het net al, dat het VK nu een club heeft, het Verenigd Koninkrijk, waar zij mee kunnen praten over veiligheidspolitieke problemen en uitdagingen van Europa met de partners in de Europese Unie. Want het Verenigd Koninkrijk is heel belangrijk, bijvoorbeeld in die oorlog in Oekraïne. Niet alleen in het Westers Bondgenootschap, maar zeker ook in het Europese samenwerkingsverband. Maar die zitten natuurlijk niet meer in de Europese Unie. Dus dit is om hun commitment aan de Europese zaak te onderstrepen heel belangrijk, maar ook praktisch heel belangrijk, want je kunt hier vertrouwelijk met het VK afstemmen, omdat die op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. Wat verder ook van belang is, Annette, en dat hebben we de vorige keer ook onderstreept, omdat iedereen daar is, kun je ook allerlei regionale spanningen bespreekbaar maken in een setting die vertrouwenwekkend is. Je staat daar niet met de ruggen naar elkaar toe, maar je zit met elkaar aan tafel, je eet met elkaar, je hebt allerlei mogelijkheden om en marge van bijeenkomsten bilateraaltjes te hebben. En zo hebben we dat de vorige keer bijvoorbeeld gezien in Praag tussen Azerbeidzjan en Armenië, die een zeer gespannen relatie hebben. Dat heeft eigenlijk toen niet alleen ertoe geleid dat ze met elkaar weer in gesprek kwamen na een hele moeilijke periode, maar ook na die bijeenkomst in Praag dat ze met elkaar een soort communicatiekanaal hebben gevonden om dat gesprek gaande te houden. En afgelopen top, dus in Moldavië, is het zelfs zo ver gekomen dat Olaf Scholz, toch niet de minste, de bondskanselier van Duitsland, nu de officiële mediator, bij wijze van spreken, is geworden tussen deze twee, om hun gesprek een stap verder te brengen. Nou, als je dan nagaat dat aan de vooravond van die top van Praag veel analisten over dit sluimerende conflict tussen deze twee landen zeiden van dat staat mogelijk op escaleren, dat ze in plaats daarvan dat niet gebeurd is, dat er zelfs een gesprek op gang gekomen is en dat er nu een follow-up volgt met toch een politiek zwaargewicht in dit framework van de Europese politieke gemeenschap. Ja, dan kun je dat best een klein succes noemen. Dat onderstreept ook een belangrijke betekenis van deze familiedag, die zoals iedere familiedag vol is met vreugde, spanningen, verdriet en blijdschap en al die andere dingen die horen bij families.
Ja, nou ja, laten we er dan nog even wat spanningen uitlichten. Want een paar dagen voor de top kwam het tot rellen in Kosovo, waar Servische demonstranten slaags raakten met NAVO-militairen. Mathieu, escalatie op de Balkan, dat is wel het laatste wat de EU er op dit moment bij kan hebben. En wat de Balkan er zelf bij kan hebben. Hoeveel zorgen moeten we ons maken?
Ja, het is al die hele situatie rondom Kosovo is natuurlijk van meet af aan een hele zorgelijke situatie. Kosovo heeft zich afgescheiden, zelfstandig verklaard van Servië. De oorlog die daarvoor gevoerd is, die heeft zijn wortels in de jaren 90. Met steun ook van NAVO-bombardementen destijds op Servië. Dat heeft hele diepe sporen getrokken op allerlei manieren op dat gedeelte van de Balkan. Die wonden zijn nog lang niet geheeld. Tegelijkertijd is het zo dat Kosovo wel steun ondervindt in dat streven naar onafhankelijkheid. Maar parallel daaraan ook weerstand, ook vanuit de EU. Dus bijvoorbeeld een land als Spanje dat zelf te maken heeft met separatistische bewegingen, wil Kosovo niet erkennen. Dus Kosovo is een beetje in limbo, zou je kunnen zeggen. En ze zijn onafhankelijk. Ze hebben bijvoorbeeld ook een nationaal voetbalteam, om maar eens iets te noemen, wat overigens helemaal niet zo slecht is. En een aantal topspelers, maar ook weer niet. Omdat ze dus niet die officiële erkenning hebben. En dat speelt allemaal tegen die toch heel recente geschiedenis van oorlog en geweld en bombardementen op Servië. Dus in Servië is dit ook heel erg gevoelig. Ook omdat men Kosovo ziet als een van oudsher belangrijk historisch onderdeel van Servië. Dus als daar iets gebeurt, dan zijn de spanningen die zinderen bij wijze van spreken meteen om zo'n rel in dit geval. Wat was hier nou aan de hand? Ik denk dat het wel belangrijk is om dat even heel kort te proberen samen te vatten. Hoewel het altijd natuurlijk een complexe geschiedenis zijn die aan dit soort incidenten voorafgaan. Er waren lokale verkiezingen in de Servische stukjes in Kosovo. Want die zijn er nog, die noem ik even Servische stukken. Omdat daar de overgrote merendeel van de bevolking nog Servisch is. Die lokale verkiezingen waren eigenlijk geboycott door die Servische bevolking. Omdat zij het idee hadden dat hun Albanese burgemeesterskandidaten werden opgedrongen. Dus uiteindelijk was die opkomst bij die verkiezingen ultra laag. Want er wonen eigenlijk alleen maar etnische Serviërs in die stukjes waar het over gaat. Toch besloot men vanuit Kosovo om die burgemeestersbenoemingen eigenlijk door te drukken. Dat was aanvankelijk de lijn waar men op zat. Dat heeft geleid tot protesten waarbij de stabilisatiemacht die daar aanwezig is vanuit de NAVO ook aangevallen is. Hè. En deze hele cocktail die past dus heel erg in die achtergrond die ik net schetste. Eigenlijk alle breuklijnen kwamen daar weer heel snel aan de oppervlakte. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om hieraan toe te voegen dat in de dagen volgend op die rellen eigenlijk toch door de meeste krachten hieromheen gezocht is naar de-escalatie. En die ook gevonden is. Dus bijvoorbeeld de Servische minderheden in Kosovo hebben een gezamenlijk statement afgegeven waarin zij hun standpunt over die verkiezingen hebben duidelijk gemaakt, maar in een context die vooral vertelde naar de buitenwereld: wij zijn niet uit op conflict, maar we vonden dit geen manier van omgaan met de lokale democratie. Zo val ik het even kort samen. Aan de andere kant, in Servië en met name de hoofdstad Belgrado zijn de afgelopen maanden eigenlijk al, en die zijn ook geïntensiveerd de afgelopen dagen, grote demonstraties geweest van de Servische bevolking ten faveur van stabiliteit en vrede. Dat was niet per se direct gekoppeld aan Kosovo, maar zorgde er wel voor, onder andere, dat ook Servië en de Servische regering onder leiding van Vučić, die nog wel eens is van her en der de zaak niet meteen deescaleren, zal ik maar zeggen, toch ook gedwongen was om, of in ieder geval zich gedwongen voelde, om een wat deescalerende positie in te nemen, ook in een groter Europees verband, want daar wordt natuurlijk met een soort loop naar Servië gekeken vanuit de Europese Unie. Niet alleen, maar ook in die Europese politieke gemeenschap waar we het net over hadden. Omdat de banden tussen Servië en Rusland heel nauwe banden zijn en ook vaak actief worden uitgedragen door vertegenwoordigers van de Servische regering bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is op al die punten waar je ook escalatie had kunnen verwachten in een bepaald scenario, vooral de-escalatie tot stand gekomen de afgelopen dagen. Hoe houdbaar dat is, dat weet ik niet. Maar wat wel hoopvol is, dat is dat uit de bevolking eigenlijk op dit moment op wat extremistische krachten na weinig appetite voor verdere escalatie naar boven lijkt te komen. En zoekt men eigenlijk toch vooral naar manieren om met elkaar of misschien langs elkaar te leven op een relatief stabiele manier.
Maar hoe gevoelig dit alles ligt, dat liet ook de rel rond toptennisser Novak Djokovic wel zien.
Absoluut.
Op Roland Garros. Hij maakte daar een politiek statement na zijn eerste winstpartij. Toen schreef hij een tekst op een lens van een camera: Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld.
Ja.
En hij gaf daar ook een toelichting op in de persconferentie na de wedstrijd.
Niet een politicus, ik neem namen dat ulazim u debatte politieke. Jako je osjetljiva tema i naravno da me jako boli kao Srbina kada vidim šta se događa na Kosovu i na način na koji su naši ljudi proterani praktično iz opština.
Ja, hij zegt hier dat hij als Serviër het pijnlijk vindt om te zien wat er in Kosovo gebeurt en dat onze mensen praktisch verdreven worden uit hun gemeente. Djokovic uit zich dus heel stevig op zo'n groot internationaal podium. Dat toont wel aan, hè, hoe diep dit conflict gaat. Want van ontspannen relaties is geen sprake. Zet dit toetreding van Servië en andere Balkanstaten op losse schroeven?
Nee, niet op losse schroeven. Maar de verhouding met name tussen Servië en Albanië hier. Want Kosovo is dan voor het allergrootste gedeelte etnisch Albanees. Die staat dan wel meteen weer op scherp natuurlijk. Zeker als zo'n publiek figuur dit soort uitingen doet. Maar wat ik wel vooral interessant vind aan deze uiting van Djokovic, Annette, dat is dat hij eigenlijk hier precies de worsteling ook verwoordt. Dus hij aan de ene kant refereert hij. En zou je kunnen zeggen, hè, als je het chargeert, hij gooit olie op het vuur. Want hij doet juist het verhaal dat door extremisten gebruikt wordt. Kosovo is een integraal onderdeel van Servië. Dat kan nooit onafhankelijk zijn. Het is het hart zelfs van Servië. Dus dat is het ene gedeelte van zijn uitspraak. Aan de andere kant zegt hij, stop het geweld. En dat is de worsteling waar deze drie landen eigenlijk in zitten. Kosovo, Servië en Albanië. Die zitten met elkaar eigenlijk te zoeken naar een manier om met elkaar om te gaan zonder dat ze elkaar weer in diezelfde put van oorlog, geweld en horror storten. Dat is een ongelooflijk moeilijke oefening waarbij allerlei extremistische krachten steeds uit zijn op het op scherp zetten of escaleren van het sluimerende conflict dat er nog steeds is. Maar de overgrote merendeel van de bevolking, en dat is ook eigenlijk altijd het geval als je praat met mensen uit die regio, zijn toch vooral ervan overtuigd dat men het niet weer opnieuw wil laten komen tot grote gewelduitbarstingen. En hopen en zoeken naar manieren om dat af te wenden. En ik denk dat daar die demonstraties in Belgrado ook echt een teken van zijn. Die gaan dus eigenlijk ook in tegen de regeringslijn. Die gaan eigenlijk in tegen de pro-Russische regeringslijn. Tegen die hele Z-beweging, die ook heel zichtbaar is. Het teken van het leger van Poetin in Servië op allerlei manieren. En dat zijn grote demonstraties. Het is nog niet zo dat de hele oppositie echt georganiseerd is tegen de Servische regering van Vucic, die dus nog wel een tamelijk dubieuze rol speelt af en toe in dit geheel. Maar het is wel zo dat vanuit de bevolking een warm hart toegedragen wordt, en niet alleen uit de hoofdstad Belgrado aan die beweging en die oproep tot investeringen in vrede en de-escalatie.
Nou ja, en de premiers van Kosovo en Servië waren een paar dagen later dus ook allebei in Moldavië op die informele top. Laat dat gelijk de waarde zien van die Europese politieke gemeenschap?
Nou, precies. Ja, want het biedt een platform en een podium om te laten zien wat je echte agenda is. En met name dat platform en het framework, het kader, is een heel serieus kader. Want dat dwingt eigenlijk om toch ook een constructieve agenda te voeren op de ene of de andere manier. En dat hebben we hier ook gezien. Dus dit is inderdaad een heel goed voorbeeld van wat zo'n Europese politieke gemeenschap toch kan doen aan facilitering van dat gesprek dat zo nodig is in deze kwestie.
Nog even terug naar Rutte, waar we de aflevering ook mee begonnen. In Moldavië ging het natuurlijk vooral over de oorlog in Oekraïne. En wat opviel was dat Rutte door het gastland werd gevraagd om een openingsspeech te houden. Hij is de aanjager van de F-16-coalitie. Onze premier lijkt zich echt te positioneren als een voortrekker in Europa. En dat lijkt dus ook gezien te worden. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, laat het werkwoord lijken maar weg, Annette. Hij positioneert zich als een voortrekker en dat wordt ook zo gezien. Ik kijk daarna, dat past bij eigenlijk de tweede reactie van Rutte en zijn regering op de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne. Aanvankelijk was Nederland toch op allerlei manieren ook wat talmend en afwachtend, kort na de Russische inval. In die zomer van 2022 is er in Nederland toch een vrij stevige draai gemaakt, waarbij men geconcludeerd heeft, nou, het is veel beter voor het Nederlandse belang ook als wij meer in de kopgroep zitten als het gaat om steun aan en voor Oekraïne. Ja, en dat heeft Rutte ze wel echt helemaal verinnerlijkt. Het is wel opvallend dat hij dit vooral uitdraagt en die verinnerlijking laat zien op een geloofwaardige manier buiten Nederland. Binnen Nederland doet hij dat toch net iets minder enthousiast, zal ik maar zeggen.
Dat blijft een dingetje, hè?
Ja, om een woord te gebruiken dat goed bij Mark Rutte past. Dus hij is over allerlei dingen natuurlijk enthousiast, ook binnenlands. Maar juist op dit punt, wat hij in het buitenland zo enthousiast uitdraagt, toch iets gereserveerder. Dat blijft een dingetje en dat blijven wij ook in de gaten houden. Ja.
Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de Nieuwsport leestafel. Tijd voor boeken, Mathieu.
Ja.
Wat is jouw tip?
Nou, er komen zoveel mooie tips aan, ook qua literatuur, op deze leestafel dat ik gekozen heb voor een beetje vakliteratuur, maar dan toch wel van de essayistische soort. Een wat ik vind zeer prikkelend boek met 1001 gedachten over het hedendaagse Europa en vooral ook trans-Europese uitdagingen van de inspirerende Poolse politicoloog die al jaren ondertussen aan Oxford verbonden is en ook aan de Universiteit van Venetië overigens, Jan Zielonka. Hij is overigens binnenkort in Nederland. Ik denk dat het, komende of de week daarna is hij te gast aan de UvA om dit boek te lanceren. De titel ervan is The Lost Future and How to Reclaim It. Het is, wat ik al zei, het is een zeer prikkelend boek met 1001 ideeën. Zo prikkelend zelfs dat het mij ook aangezet heeft tot een column die vorige week in De Groene verschenen is. Dus ik raad dit boek van harte aan. Het is heel toegankelijk. Je hoeft het eigenlijk niet van kaf tot kaf te lezen als je daar niet van bent. Je kunt er ook gewoon inlezen. En op iedere pagina vind je eigenlijk wel een inspirerend idee om op door te denken in de kaders van de huidige Europese politiek.
Ik zit even trouwens tegelijkertijd te googlen of ik die datum heel snel vind. 20 juni.
Ja, 20
van
juni.
8 tot 10 op het Spui.
Oké, okay. Nou, mooi dat we onze lezers ook op deze manier nog van extra informatie kunnen voorzien. Bedankt, Annette. En jouw boekentip?
Ik heb een boek gelezen wat al heel lang uit is. Het verscheen in 1996. Het is een aantal jaar later vertaald. En ik denk dat heel veel mensen het kennen, want het beleeft een heropleving. Het is Picnic op het IJs. Het is de bekendste roman van de bekendste Oekraïense schrijver Andrei Kurkov. En het gaat over een man die necrologieën schrijft van mensen die nog niet dood zijn en een pinguïn met een hartkwaal.
Okay.
Het verhaal speelt zich af in Kiev in het post-Sovjet-tijdperk. En het is melancholisch, chaotisch, het is absurdistisch. Ik vond het een heel mooi boek. Ik ging na afloop wat researchen, of tenminste gewoon wat interviews met hem lezen. En toen zag ik dat hij tegen de Volkskrant had gezegd dat hij het eigenlijk helemaal niet fijn vond, of dat het hem een dubbel gevoel gaf dat zoveel buitenlandse lezers nu zijn romans lezen, omdat ze meer van Oekraïne willen weten. Yeah. Hij zei, nou, laat ze eerst eens non-fictie lezen, want ze weten niets over Oekraïne, die West-Europeanen.
Nee.
Dus toen voelde ik me wel een beetje aangesproken. ik ben toch heel blij dat
ik
het boek
heb gelezen. Goed dat je dat meegeeft bij deze tip. Want zo is het dan. Zo wordt het een hele mooie tip, denk ik.
Ja, en ik denk, kijk, met dit in het achterhoofd kan je dat boek nog steeds prima lezen. Ja. Het is gewoon ook een heel mooi boek. Maar dan wil ik er meteen een tip bij doen.
Oké. Okay.
Want hij heeft inmiddels, hij kan ook geen literatuur meer schrijven, zegt hij, in deze nieuwe werkelijkheid. Dus hij heeft een non-fictieboek gepubliceerd. Dagboek van een invasie over de inval van Rusland in Oekraïne. Dus dat staat nu hoog op mijn lijstje om ook te lezen.
Nou, fantastisch.
Redacteur Pieter, die tipt M van Antonio Scurati over het leven van Benito Mussolini. En de vertaling van het laatste deel van die gevierde romantrilogie is onlangs verschenen. Scurati beschrijft in het eerste deel meeslepend hoe het fascisme in Italië van nietige beweging uitgroeide tot een vernietigende kracht in Europa. En zegt Pieter, het is een goede dikke pil voor op de zomerstapel.
Nou, Annette, zal ik je zelfs vertellen?
Ja.
Afgelopen weekend heb ik bij
dit uitgelezen.
Tribune, nee, dit opgehaald. Dus ik wist niet dat Pieter dit ging tippen voor de zomer. Het leek mij nou ook echt iets voor de zomer. Dus ik heb het nog niet gelezen, maar ik ben er zeer benieuwd naar. En dan heb ik nog iets, viel me net te binnen. Want dat moeten wij toch even claimen, vind ik, voor onze leestafel. De Bulgaarse schrijver Gospodinov, die wij vaker bij de boekentips hebben gehad, meer dan één keer, met zijn bekende boek Time's Shelter.
Ja.
Ik ben even de Nederlandse vertaling daarvan kwijt. Die heeft als eerste Bulgaar de International Booker Prize in de wacht gesleept. En ja, daar kun je toch aan zien dat onze boekentafel, ja, dat ik vind dat geeft nog net even nog wat extra glans aan die tips. Want wij waren er vroeg bij, hoor, met deze tip.
Ja, in het Nederlands heet hij trouwens Schuilplaats voor andere tijden. En nou, dit boek is in onze boekenclub net verkozen tot het volgende boek. Dus ik ga hem sowieso lezen.
De boekenclub waar jij zelf...
Ja, waar ik zelf in zit, ja. Samen met chefredactie Freek.
Nou, dan komen we zeker nog een keer terug op deze Kospordinov. Maar zoals gezegd, toch nog wat extra glans aan onze eigen boekentafel ook.
Nou, bij al die boeken horen natuurlijk actiefoto's. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Mathieu, wij spreken elkaar snel weer.
Zeker.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals en redacteur Pieter van der Lucht. Tot de volgende.